In Romeinen 8 hebben wij gelezen dat de kinderen Gods ook erfgenamen zijn van God en dus mede-erfgenamen met Christus. Want de bedoeling is dat zij met hem verheerlijkt zullen worden nadat zij ook met hem geleden hebben. En dat is dus onze levende hoop. Namelijk de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En niet alleen aan ons, maar feitelijk ook aan de wereld. Maar daar is het wachten in de praktijk op. En dus de schepping wacht reikhalzend naar de openbaring der Zonen Gods. Volgens vers 19. En in afwachting dus populair gezegd van de wederkomst van Christus met zijn gemeente. Is de wereld aan de ledigheid, doelloosheid, zinloosheid, ijdelheid onderworpen. Vers 22, want wij weten dat het ganse schepsel, de hele schepping dus, tezamen als één geheel wil dat zeggen, zucht, kreunt eigenlijk, en tezamen in barensnood is tot nu toe. Dat is een prachtig Bijbels beeld. Dat uitdrukking moet geven aan het idee dat de situatie van de wereld zoals wij die kennen niet de norm en dus de normale is. Maar het idee is dat de wereld zwanger is en dat daaruit een nieuwe schepping geboren zou moeten worden die van Gods wegen verwekt is geworden. Dat weten wij, dat is de bedoeling. En daar zien wij naar uit. Maar terwijl eerst werd vastgesteld dat de hele schepping daarop wacht, wordt gezegd in vers 23, en niet alleen dit, maar ook wij zelven wachten. Want dat is wat er nu gebeurt, hè? Dat wil zeggen, de waarheid met betrekking tot de hele schepping wordt hier van toepassing gebracht, ook op ons gelovigen. Op ons wedergeboren mensen, van wie gezegd wordt dat wij reeds een nieuwe schepping zijn in Christus. Maar ook wij wachten. Dat is natuurlijk mede omdat wij nog in dit lichaam zijn. En dat staat er ook allemaal. Vers 23. Dit niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen des geestes zijn. Dat is voor zover ik weet de betere lezing. Niet die de eerstelingen des geestes hebben, dat is namelijk wel waar. We hebben de eerstelingen des geestes, maar het is toch een beetje een vreemde term, want normaal heet dat niet zo. Wij zijn eerstgeborenen, want eerstelingen is eerstgeborenen. Wij zijn eerstgeborenen des geestes, wij zijn immers uit de geest geboren, Johannes 3, en zijn daarom eerstgeborenen, en daar gaat dit hele stuk ook over. En andere manuscripten hebben dat dan ook zo staan. Ik weet niet welke precies. Maar dat hoort er mijn zinziens te staan. Ook wij zelf die de eerstelingen des geestes zijn. Wij ook zelf kreunen, zuchten in onszelf. Dat wil zeggen wat de hele schepping doet, doen wij ook. Wij kreunen vanwege lijden, lijdzaamheid, wellicht pijn. Wij kreunen in onszelf. Wij verwachten namelijk de zoonstelling, verwachtende de aanstelling tot zonen. En daarna staat het hele woordje namelijk er niet. De andere uitdrukking staat er namelijk gewoon tegenaan geplakt. Wij verwachten de aanstelling tot zonen, dubbele punt van mijn part, de verlossing van ons lichaam. Dat is weliswaar niet, officieel niet hetzelfde, maar in de praktijk valt het samen. Wij zullen namelijk tot zonen gesteld worden ter gelegenheid van de verlossing van ons lichaam. Impliceren dat ons lichaam nog niet verlost is, dat verbaast u waarschijnlijk niet. Maar ook impliceren dat het niet de bedoeling is dat ons lichaam nu reeds verlost wordt. Want verlossing van ons lichaam is bovendien ook niet ter gelegenheid van het overlijden van de gelovigen. Officieel niet tenminste. Maar het is bij wat wij noemen de opname van de gemeente, namelijk onze openbaring voor de rechterstoel van Christus en dus onze aanstelling tot zonen. Dat is waarnaar wij werkelijk uitzien. Wat er onderweg passeert, is van minder belang. Het gaat om het einddoel, uiteraard. En dat is wat wij verwachten voor de toekomst. En aangezien ons lichaam nog niet verlost is, kunnen wij voor dat lichaam dus ook weinig claimen, zou ik maar zeggen. Hè. Wij kunnen namelijk geen rechten doen gelden op grond van dat wij kinderen God zijn. We kunnen niet zeggen, we zijn kinderen Gods, dus de Heer zal onze lichamen genezen, want dat komt er dan meestal of zo. Hè. Die verhalen van een christen hoeft niet ziek te zijn, als die wel ziek is, mankeert er iets aan zijn geestelijk leven of zoiets. Dat is onzin, er mankeert iets aan zijn lichaam als die ziek is. Het heeft met geestelijk leven soms wat van doen, maar dat is gewoon een psychosomatische aangelegenheid. Er is wel iemand die uitlegt wat dat woord weer betekent. Maar goed, dat is nu niet aan de orde verder. Wij leven nog in een lichaam dat niet verlost is en dat was ook niet de bedoeling. Want God wilde nou juist zijn kracht in onze zwakheid volbrengen. Het past niet in Gods plan dat wij nu reeds verloste lichamen zouden hebben. Onze lichamen zijn levend gemaakt. In die zin dat de geest van Christus, de geest Gods, kortom de Heilige Geest daarin woont en daarin zijn werk doet. Maar hij prefereert de zwakke, zondige mens om daarin te demonstreren wat de genade Gods vermag. Zodat een en ander niet tot stand komt door onze kracht, maar dwars door en ondanks onze zwakheid. Namelijk, het komt voort uit de rijkdom van zijn genade, hetgeen in overeenstemming is met het algemene doel dat God zich met de gemeente gesteld heeft, namelijk de gemeente tot betoning van de uitnemende rijkdom zijn genade, waarmee je overvloedig is geweest in alle wijsheid en voorzichtigheid, zegt de Statenvertaling. In Efeze 1 en 2. Kortom, wij zuchten, kreunen nog in onszelf. En dan meteen verder. Want wij zijn in hope zalig geworden. Dat in zeker opzicht een verrassing is. Want de algemene gedachte is altijd dat als wij tot geloof komen en dus eeuwig leven ontvangen, dat dat de vervulling is van de beloften die God gedaan heeft. En het is ook zo, dat waren echter de oudtestamentische beloften, dat de gelovige kind van God zou genaamd worden, dan wel het recht kreeg om kind van God te worden. En wij zijn het, zei Johannes, hebben wij gelezen, en dat is dus vervulling van deze beloften. Niettemin aan ons als kinderen Gods, en pas nadat wij kinderen Gods geworden zijn, worden betere beloftenissen, heet dat in Hebreeën, gedaan, namelijk de belofte dat wij ook erfgenaam zouden zijn, dat wil zeggen dat wij een erfenis of loon, zo heet het soms ook, de vergelding der erfenis of zoiets, zouden ontvangen. En dus zijn we alsnog in hope zalig geworden. De oudtestamentische hoop is inmiddels vervuld, maar er is een nieuwtestamentische hoop voor in de plaats gekomen. Die nieuwtestamentische hoop is die hoop op die erfenis die voor ons in de hemel bewaard wordt. En daarom zijn wij wedergeboren tot een levende hoop, namelijk tot een onvergankelijke, onverderfelijke erfenis die voor ons in de hemel bewaard wordt. Wij zijn in hopen zalig geworden. En een van de fouten die altijd gemaakt wordt, is dat men of dingen uit het verleden op ons wil toepassen. Dat wil zeggen, men plaatst zich in het verleden, bijvoorbeeld onder de wet weer, onder het oude verbond of zoiets. Of men claimt meteen de toekomst. Men meent dat men hier op aarde het koninkrijk van Christus moet openbaren. En dat soort dingen meer. En dat wij er de openbaring van zijn. Dat we het koninkrijk hier gestalte moeten geven, moeten zichtbaar maken enzovoort. Hè? Nee, ja, of we zijn de 144.000 verzegelden uit de openbaring en noemt u die gekke dingen maar op. Men klutst het hele zaakje door elkaar alsof er geen enkele voortgang in zou zitten en alsof er geen onderscheid zou zijn. Wij zullen dus de, wat Petrus noemt, tegenwoordige waarheid moeten kennen. En de tegenwoordige waarheid is dat gelovigen eeuwig leven ontvangen of hebben ontvangen. En als zodanig zijn ze eerstelingen van een nieuwe schepping en van een nieuw verbond en dus van zijn koninkrijk. En op die grond ontvangen wij eerst geboorterecht, worden wij gepromoveerd naar de hemel. En zolang wij nog in het lichaam hier op aarde zijn, worden wij voorbereid, opgevoed, heet dat, getuchtigd, nog sterker, mag ook hoor, gekastijd, om ons geschikt te maken voor onze toekomstige functie. En in de toekomst komt alsnog de openbaring van zijn koninkrijk enzovoorts. Want zoals eerder gezegd, het enige werk dat God in onze dagen doet, is niet de openbaring of bouw van zijn koninkrijk, maar het is de roeping, de verzameling van zijn gemeente. Zijn ecclesia, zijn raad van oudsten, of hoe het maar heten mag. Nou goed, wij zijn dus in hopen zalig geworden. Dat wordt er meteen toegelicht. In hetzelfde vers nog. De hoop die gezien wordt, wat helemaal niet kan overigens, zoiets, hè. Maar bij wijze van spreken, de hoop die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Hoop is de verwachting van dingen die nog niet gezien worden. Dat was ook Hebreeën 11, weet u wel. Geloof is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en bewijs van zaken die men nog niet ziet. Nou ja, die men niet ziet, maar nog niet ziet dus, hè. En dus, hetgeen wij hopen, maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, logischerwijze, zo verwachten wij het met lijdzaamheid, met passie. Wij verwachten dingen die nog niet gezien worden en dus zien wij er naar uit. Strekken ons er naar uit. Daar gaan onze gedachten naar uit. Daar bereiden ook wij ons op voor. Niet alleen doet de Heer dat, maar ook wij zouden diezelfde gezindheid, gerichtheid hebben, of wat voor woorden daar allemaal voor zijn. Maar dat leeft dus bij ons. Daarom heet het ook een levende hoop. Zie? Dat is wat ons leven bepaalt. En niet alleen wat onze gedachten bepaalt, maar dat is ook wat ons doen en laten bepaalt. Wij weten wie wij zijn, wij zijn ons dat bewust, wij kennen het plan Gods met ons als leden van zijn lichaam. En de bedoeling was dat we dien overeenkomstig wandelen. Nee, niet omdat dat moet, maar omdat dat, nou ja, ik heb niet een rijtje gemaakt, maar ik zou zeggen punt 1, omdat dat een min of meer vanzelfsprekende zaak is, lijkt mij. En daarna kun je er nog een boel aan toevoegen. Omdat de Heer het wil, is ook altijd een aardige. Toch? Ja, wij zijn hier vreemdelingen en bijwoners, heet dat. Wij zijn onderweg naar dat beloofde land, naar die beloofde erfenis, want zo heette dat in de dagen van Israël in de woestijn ook, hè. Het beloofde land dat men erfelijk zou bezitten, is allemaal beeldspraak en toegepast op ons, inderdaad. Wij zien daarnaar uit, dat is wat ons leven bepaalt. En in die omstandigheid is het ook inderdaad de Heer die ons daarin geeft wat wij nodig hebben. Daarom zei ik, vanmorgen meen ik, wij hebben geen excuus. Je kunt je nergens achter verbergen, je kunt je niet verbergen achter je eigen tekortkomingen. Onwil kan het natuurlijk ook zijn, onvermogen kan het ook zijn. Vaak is dat zelfs nog onterecht, maar men schat zichzelf laag in om iets niet te hoeven doen. Men is erop uit om zich te laten afkeuren, zal ik maar zeggen. Dat was vroeger bij militaire dienst, hè. Alle gebreken een beetje overdrijven, een beetje dom doen en dat soort dingen meer. En dan zeggen, ja, maar ik deug er niet voor, enzovoorts. Ja, zo werkt het niet. Is helemaal niet aan de orde. Bovendien, er is helemaal geen keuring. Het hele punt is, wij komen tot geloof in de Heer Jezus Christus en dan staan we aan de meet. Aan het begin van die loopbaan die ons voorgesteld is enzovoort. En te zeggen, ja, maar dat kan ik helemaal niet. Dat doet helemaal niet ter zake. De Heer zou zijn kracht in zwakheid volbrengen. En hij zou met de verzoeking ook de uitkomst geven. En al dat soort dingen. En voor zover ons lichaam dood is door de misdaden en de zonde, hij maakt het leven door zijn geest die in ons is. En dan kun je me een boel wijs maken. Maar deze dingen kun je niet tegenspreken. En dan kun je nog zozeer komen met wat de heren wetenschappers over u te vertellen hebben, over uw lichamelijke gesteldheid, dan wel psychische gesteldheid of weet je veel wat. Het maakt mij niet uit, mijn Bijbel zegt gewoon dat het zo is en dat is het dan. God is een God van wonderen, dan houden we het maar op een wonder. Toch, Jos?
Ja.
Precies. Als u niet weet wat de neus bedoelen, dan vraagt u het maar eens. En zo ken ik er nog wel een paar. Van die wonderen die God... Wij kunnen zogenaamd niet, maar het kan wel. De Heer doet zijn werk. Het enige wat van ons verwacht wordt, is dat wij dat willen. Dan wel dat wij hem lief hebben. Want kijk, dan grijp ik even een klein beetje vooruit. Ik was daar eigenlijk nog niet helemaal. Maar liefhebben, dat is dat vage woord, weet je wel, liefhebben. Hebben we elkaar lief of hebben we elkaar niet lief? We gaan meteen kijken of we iets voelen of iets dergelijks. Hè? Maar ik moet u zeggen dat in het algemeen zijn er twee verschillende woorden, in ieder geval in het Grieks, die met liefde of liefhebben vertaald worden. Het meest bekende is dat woord agape. Dat is eigenlijk hetzelfde als overeenkomende Hebreeuwse woord, waarvan je altijd in de commentaren kunt lezen dat dat de hoogste vorm van liefde is. Hè? Agape, dat is de liefde waarmee God ons heeft lief gehad, heel, heel vaag. En dat is waarschijnlijk ook zo, dat is zo denk ik. Maar vergis u niet, als je een synoniem zoekt voor dat woord agape, en afgeleide woorden, dus voor liefde en liefhebben, dan ligt dat zeer voor de hand. Het woord is dienen. Dat is het. Dat wil zeggen, het is niet zo'n ongrijpbaar hoogmystiek begrip. Het is een volstrekt praktisch begrip waar handen en voeten aan te pas komen. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat was een zeer overweldigend gevoel, zal ik maar zeggen, bij God en zo. Hè? Nou, misschien wel, maar dat staat er niet. Er staat, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij wat gedaan heeft. Hij heeft actie ondernomen. Het heeft hem heel wat gekost, zegt mijn Bijbel. Toch? Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Hij heeft iets gedaan voor die wereld. En dat is liefhebben in de praktijk. Dat is niet gevoel, gevoel is een ander woord. Dat is dat woord filio en aanverwante woorden in het Grieks. Je komt het tegen in de term broederlijke liefde, Philadelphia enzovoorts. Dat heeft met gevoelens, emoties te maken, die gewoonlijk niet verklaard kunnen worden, maar het is er nou eenmaal. Daar kun je schijnbaar weinig aan doen. Het komt op en het gaat weer over. Verliefdheid, dat is dat woord, heeft met AKP niks van doen. Het heeft meer van doen met hormonen. Waarom lach je? Dat is zo. Ja. Met scheikunde, zal ik maar zeggen, heeft het iets van doen. En het is ook inderdaad te beïnvloeden. Maar vooruit maar weer. Maar die liefde die aan God wordt toegeschreven en die van ons ook verwacht wordt, zoals wij nog lezen zullen, dat is agape. Dat wil zeggen, dat is activiteit, dat is dienstbaarheid. Elkaars tasje dragen, zeg ik dan altijd, een beetje spottend, maar dat is wat het is. Elkaar helpen in de nood. Zie? Het is niet maar een emotioneel iets of zo wat je in bezit neemt. Maar het is iets concreets. Iets waar je bewust voor kunt kiezen. Want dat filio, dat liefhebben, als het een opdracht was, kan je niet uitvoeren. Misschien moet je dan een hormooninjectie hebben, weet ik veel. Zijn mensen genoeg hier die ervoor doorgeleerd hebben hier, dus daar laat ik het maar aan over. Maar agape als opdracht, liefhebben als opdracht, hebt elkander hartelijk lief of zo. Dat is een opdracht die uitvoerbaar is. Heeft met gevoelens wel iets te maken, maar dat is niet conditioneel. Men kiest daar gewoon voor. Het is een wijze van leven. Men doet het gewoon. En als wij onze medebroeders en zusters lief hebben, wil het niet zeggen dat we ze aardig vinden, maar we dienen hen wel. Toch? Vindt God de zon daar aardig? Wel nee, hij haat de zon daar. En toch heeft hij de zondaar lief. En dat is geen tegenstrijdigheid. Dat zijn verschillende begrippen. Wij zouden elkander lief hebben, namelijk elkander dienen. God als al lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En in Romeinen 5 lezen wij, God echter bevestigt zijn liefde jegens ons, vers 8. God echter bevestigt, maakt vast, en dus vaste grond, hij bewijst, hè? Demonstreert zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Dat gaat niet over de gevoelens van God, maar het gaat over wat God doet. En dus voor ons gedaan heeft. Zie? En dat is de consequentie van het een en ander. En als we die geest van God in ons hebben, de geest van een God die liefde is, dan zullen wij dus logischerwijze hem lief hebben, namelijk hem dienen. Als u mij vraagt, zou vragen naar of ik de Heer lief heb, in de zin van gevoelens, dan moet ik u zeggen dat ik daar geen antwoord op durf te geven. Dat weet ik niet. Bovendien, ik weet ook niet eens wat u daar dan onder verstaat. Kunnen we elkaar niet naar binnen kijken, onze beleving is toch altijd verschillend, er zijn verschillende mensen. Ik zou het niet weten. Maar als de vraag wil zeggen of we de Heer dienen, als u mij vraagt of ik de Heer dien, dan denk ik ja, soms wel ja. Daar heb ik wel een antwoord op. En waarschijnlijk zeg ik nou, ik zou niets liever willen. He? Enzovoorts. Toch? Maar of dat gevoelens zijn, ja, dat weet ik niet zozeer. Vergelijkenderwijs. Wanneer mag je zeggen, ja, ik heb de Heer lief in de zin van, ik heb warme gevoelens voor hem. Ik heb hem nooit gezien. Dat is een onkenbare God. Ik ken alleen, en dat is een zelfgemaakt beeld in mijn gedachten van de Heer Jezus. En dan weet ik nog nooit zeker of hij een baard heeft of niet. En soms zie je zijn afbeelding en dan denk ik, is dat nou die lieve man? Mij zegt dat allemaal niet zoveel. Maar het zijn ook geen Bijbelse begrippen. Het is degene die wij niet gezien hebben, maar nochtans lief hebben, namelijk wij dienen hem. En dan nog iets, zal ik nog een keer mijn nek uitsteken. Ik heb geleerd, vroeger, dat wil zeggen anderen hebben mij daarop gewezen, dat iets als warme gevoelens, filio dus, dat wat wel degelijk bestuurd en gebouwd kan worden, maar het hangt samen met agape. Dat wil zeggen, als men ervoor kiest om iemand te dienen, zal daar, normalerwijs is dat Nederlands of is dat ook alweer Duits? Nou goed, zal daar eigenlijk in de praktijk filio, dat wil zeggen die warme gevoelens, uit moeten ontstaan. Als men zijn leven aan iemand verbindt, dan zal daar liefde in de zin van affectie uit moeten voortkomen. En ik heb dat geleerd met Bijbelse bewijzen erbij. En bovendien wijs ik hem erop. Niet dat ik het voorsta, maar ik kan het toch wel vertellen. Ik wijs er maar op dat het idee van dat men als man en vrouw eerst warme gevoelens voor elkaar moet hebben en dat men dan geschikt is om een huwelijk aan te gaan. Of sterker nog, als die warme gevoelens er niet meer zijn, dat men dan gewoon maar uit elkaar moet gaan of zo. Ja, dat is dus dwaasheid. Dat is een vondst van de laatste anderhalve eeuw, misschien laatste twee eeuwen. Dat hebben wij te danken aan de romantiek. Nee, dat is zo. Omdat men in de eeuwen daarvoor veel beter bij de les was. En gewoon een partij uitzocht die wel geschikt leek om allerlei redenen. Hè? En werkte dat? Nou, ik persoonlijk heb de indruk dat dat beter werkte dan dat idee van tegenwoordig. Als je hormonen maar door je lichaam schieten, dan is dat de basis voor een huwelijk. Nou, een gammeler basis kun je je niet voorstellen. Vroeger moesten mensen van dezelfde stand zijn, met dezelfde soort opleiding enzovoort, uit dezelfde milieu afkomstig zijn en dat soort dingen meer. Want die mensen die kunnen van nature dan dus al goed met elkaar door één deur. Het werd gewoon door de ouders of de familie of iemand die er een specialisatie van gemaakt had. Bepaald, weet je, bij de Joden is dat nog zo, hè? Ik kan die namen niet onthouden, maar dan heb je die koppelaars, dus weet je wel, die hebben daar dan kijk op en vanaf de geboorte en soms al vanaf voor de geboorte worden al partijen voor de kindjes gezocht. Gaat dat mis? Gaat dat goed? Hoe gaat dat mis? Nou, ik denk dat het over het algemeen beter gaat dan het romantische huwelijk van onze tegenwoordige tijd, eerlijk gezegd. En omdat ik al wat achter de rug heb, ook aan jaren en aan wat andere ervaring, durf ik die dingen wel nu wel in het publiek te zeggen. Ik bedoel maar gewoon, je moet er niet van die vage voorstellingen van hebben bij liefde. Van oudsher heeft men geweten, als twee partijen die elkaar niet kennen, gewoon juridisch aan elkaar verbonden worden en binnen de samenleving enzovoort. En dat is dan, zo'n huwelijk wordt dan gesloten, want het is daar traditie, men wordt uitgehuwelijkd en gekoppeld enzovoort. Dan is het idee dat daar vanzelf die warme gevoelens uit groeien, uit opkomen. Niet als een plotselinge liefde op het eerste gezicht, maar het ontstaat door de dienstbaarheid aan elkaar. Het lijkt mij zo dom nog niet. Nogmaals, ik heb er geen verstand van, maar het lijkt mij zo dom nog niet. Wel weet ik dat de warme gevoelens die ik heb voor de Heer zijn voortgekomen uit dat ik gezegd heb, omdat het woord het zei, heb ik gezegd tegen de Heer, nou daar ben ik dan. Ik heb het nogal vaak gezegd, omdat ik dacht dat het misschien niet werkte. Omdat ik dacht van, nou ja, ik heb dat toen wel gezegd, maar het was in een opwelling. Maar ik meen het toch serieus. Dus dan nog maar een keer, meestal op uitnodiging enzovoort. Hè. Maar ik weet wel dat die emotionele verbondenheid met de Heer daaruit pas ontstaan is. Later, uit die dienstbaarheid, uit die relatie waarbinnen je leeft. Ik geloof het echt. En dus de opdracht, of de opdracht, maar de aanbeveling, iets zwakker dan, dat wij de Heer zouden lief hebben met heel ons hart en met heel ons ziel en heel onze verstand en met alles wat in ons is, die is wel degelijk uitvoerbaar hoor. Maar als je vraagt, hoe begin je daarmee? Nou, dan zeg ik, dan ga je naar de Heer, maar dat heb ik bijna elke dag van de week gezegd, geloof ik. Dan ga je naar de Heer en dan zeg je, Heer, hier ben ik om je wil te doen. Neem mij maar. Ik stel mijn lichaam, mijn leden tot een levend, heilig, God, een welbehagelijk offer. En daar is onze hoop op gebaseerd, onze erfenis, maar het is de basis van een wandel in de liefde, in verbondenheid, in gemeenschap. Een praktische gemeenschap, uiteraard. Nou goed, en daar gaat het hier over in dit schriftgedeelte. Wij zouden namelijk uitzien naar die toekomst die ons beloofd is, die hoop. En zolang wij die nog niet zien, dat wil zeggen zolang wij nog in het vlees zijn en ons lichaam nog niet is verlost, vers 23, verwachten wij dat met passie, met lijdzaamheid. En nou begrijpt u misschien waarom het woord passie van toepassing is op zware inspanningen die men verricht. Men doet dat met leidenschaft, maar ook het woord is voor liefhebben. Passie, liefde. In werkelijkheid, het is natuurlijk overgave en daarmee toewijding aan. Maar dat is wat liefde is. Leidenschaft, passie. En soms is het een pijnlijke aangelegenheid. Dat is inderdaad zo. Maar in het algemeen, het neemt ons in beslag. Het vult onze levens. En dat is inderdaad de bedoeling van. Voor de goede orde, als men dat woord extreem oprekt naar de andere kant, dan krijg je dus passiviteit. En dat is het tegenovergestelde. Dat is ook overgave, maar dan in de zin van, ik hou er niet op. En dan doet men niks meer. Maar dat is niet de betekenis van met lijdzaamheid lopen. In modernere vertalingen staat in het Nederlands dan dat we geduldig zouden zijn. Hè? Lijdzaamheid, het wordt dan vertaald met geduld. Ja, dat is nou typisch een Nederlandse interpretatie. We gaan zitten wachten. Met geduld. We mogen geduldig zijn. Nee, het is een zeer actief woord. Gepassioneerd zijn wil niet zeggen dat men passief is, maar het wil zeggen dat men actief is. Integendeel, met volledige inzetting, dat is ook overgave. Die kracht komt over je heen en dus ga je ervoor. Dat is wat het is. Soms denk ik dat het moeilijk uitleggen is, dit soort dingen, aan Nederlanders. Nee, ik wil niks lelijks over u zeggen, maar ik vraag me altijd af of er iemand is die begrijpt wat ik nu zeg. Ik weet het nooit helemaal zeker. Hè? Het is overgave, maar niet in de zin van ik leg me erbij neer. Hè? Maar ik ga erin mee. Hier ben ik. Nou goed, en de blik op oneindig. Nou ja, dat is niet helemaal het goede woord, oneindig, maar vooruit. Hè? Wij verwachten met lijdzaamheid. Niet met geduld, hoewel dat ook, maar we blijven bezig. Een levende hoop is het. En daarna vers 26, en desgelijks, zo al dus, komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want u dacht natuurlijk net, helemaal, dat heb ik allemaal niet, enzovoorts. Nee, precies, maar er staat desgelijks komt ook de geest die wij ontvangen hebben, waaruit wij geboren zijn, enzovoort. De geest die het onderpand is van onze toekomende erfenis, ter gelegenheid van de toekomende verlossing, en hier heet het verlossing van ons lichaam, die komt onze zwakheden mede te hulp namelijk. Ik denk dat mede en te hulp eigenlijk hetzelfde is in dit verband, maar goed. Want wij weten niet, we weten überhaupt niet hoe het dan verder moet met onze levens. En wat we de Heer moeten bidden of vragen, weten we ook niet. Ik geef het altijd meteen toe. Ik weet het ook nooit. En soms denk ik, ja, ik weet wel wat te bidden. Maar of het zo gunstig is als de Heer mijn gebed verhoort, dat is nog maar de vraag. Heere, vul mijn zakken met dubbeltjes, maar misschien had hij me kwartjes willen geven. Dan zit je er toch mooi naast, hoor, met je zakken met dubbeltjes. Hè? Nee, dat waren de voorbeelden uit de zondagsschool. Of komt het uit een sprookje? Allebei volgens mij, maar vooruit. Hè? Ja. Wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Want u weet, de Heer is bij machten oneindig meer te doen dan wij bidden of denken, staat er ergens. Dus ja, we kunnen ons er beter niet mee bemoeien. Maar het hoeft ook niet, want er staat, de Geest zelf bidt voor ons, zonder dat er wat uitgesproken wordt, met onuitsprekelijke zuchtingen. Want als Geest pneuma is en pneuma is wind, dan waait hij. En als Geest pneuma is en pneuma is adem, dan zucht hij dus. Vandaar dat woord. Zuchtingen als aanduidende werking van leven. En onuitsprekelijk wil niet zeggen dat het dus toch uitgesproken werd, maar het was in tongen. Die variant heb ik ook veel gehoord. Hè. In tongen bidden is in de geest bidden, want de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke. Nou ja, laat maar zitten. Maar het wordt dan toch uitgesproken. Dat is het dus ook niet. Integendeel, het punt is gewoon, het wordt helemaal niet uitgesproken. Het werkt, de geest werkt. En bidden in de zin van voor ons spreken. Dat is wat hij doet. Kan trouwens niet missen, zo wordt dat prosagomai trouwens ook in het algemeen vertaald. Maar het is een synoniem voor het woord trooster of vertroosting. Want dat is dat woord parakleet, namelijk advocaat. Dat wil zeggen, het duidt aan iemand die voor ons spreekt. Die erbij geroepen is om voor ons te spreken. Advocaat, van vokaal, weet u wel. Hij spreekt voor ons. En de Griekse variant is parakleet en het wordt traditioneel vertaald met trooster. En eventueel is het de andere trooster, dat is de geest. Zie? En hij behartigt onze belangen. Dat is de brede betekenis van de term. De geest zelf bidt voor ons. De geest behartigt onze belangen. Hij zorgt voor ons. Zal ik maar zeggen. Wij hoeven dat niet zelf uit te zoeken hoe onze levensweg als kinderen gaat verder zou gaan. We hoeven niet zelf onze opvoeding te bepalen of onze loopbaan uit te zoeken. Dat is Hij doet dat voor ons. En het wordt herhaald in vers 27. Die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes zij, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. De Heer Jezus Christus, dan wel de Heilige Geest, dat is dezelfde. Hij kent ons, hij weet wie wij zijn. Hij weet wat wij nodig hebben. Niet wat wij nodig vinden, maar wat wij nodig hebben om van kind van God op te groeien tot zoonschap. Dat is wat wij nodig hebben. Wij komen daar niet eens op. Daarom moeten wij opgevoed worden. Maar hij regelt dat. Hij kent ons. En hij geeft ons verantwoordelijkheden, geeft ons iets te dragen, precies dat wat voor ons geschikt is, enzovoorts. En daarna staat het dus, je mag het verwachten, en wij weten dat voor degenen die God liefhebben, voor degenen die God liefhebben, die God dienen, namelijk. Daar heb je dat woord. Voor degenen die God dienen. Voor degenen die God lief hebben in de praktijk. Alle dingen medewerken ten goede. Daar waar die passie aanwezig is en dus werkt. Daar waar wij dus de Heer dienen in overgave. Daar zullen alle dingen medewerken ten goede. Ze dragen bij aan onze opvoeding namelijk. Want de vraag is natuurlijk naar aanleiding van het vers, maar wat is dan het goede? Niet wat zijn al die dingen, dat wil ik liever ook van tevoren niet weten. Maar wat is het goede? Waarheen zijn we onderweg? Nou, dat is makkelijk genoeg. Zoveel als ze door de Geest Gods geleid worden, die worden zonen Gods. Wat is dus het goede? Die zonen Gods. Die erfenis waarheen we onderweg zijn. Daartoe dient ons leven hier. Niet tot verbetering van de wereld of iets dergelijks. Of omdat we een beetje op aangename wijze door het leven heen sukkelen. Zo passief mogelijk. En anderen het werk laten doen. Maar in tegendeel, het goede is dat wij geleid worden door dit leven heen. Door de omstandigheden heen naar onze zoonstelling. En dat we door de omstandigheden opgebouwd worden, leren onze plaats te kennen, leren verantwoordelijkheid te dragen, enzovoort. En ik zeg het maar weer voor alle duidelijkheid, iemand die geen verantwoordelijkheid draagt, ik heb het niet over gelovigen, ik heb het over de mensen in het algemeen, iemand die in zijn leven geen verantwoordelijkheid draagt, is per definitie ongelukkig. Heeft geen vrede. Heb je dat? En ik ken heel wat gelovigen die bij wijze van spreken bij ons aan de deurknop hangen, of aan de telefoon, wat het maar is, en die proberen hun verantwoordelijkheid, de verantwoordelijkheid voor hun leven, bij andere mensen, soms bij ons neer te leggen. En dat vinden wij ze zielig, want ze zijn zo ongelukkig, het zit hen ook allemaal tegen. Maar als u mij vraagt, ver uit het grootste deel van die mensen ligt het daarop aan dat ze ongelukkig zijn. Ze zijn ook zielig, maar hoe komt dat? Omdat ze de verantwoordelijkheid voor hun leven bij andere mensen neerleggen. En wat ze hebben, of wat er overkomt, ze doen het nooit zelf. Het wordt hun cadeau gegeven, ze zijn er vaak ook niet blij mee of het overkomt. Hè, en ze konden er dan weer niks aan doen, enzovoorts. Heb je dat? En als je nu zegt, ja, maar er zijn toch zulke mensen. Zeg ik, ja, potverdorie, er zijn zulke mensen. Maar laten ze eens een keer in hun leven, één keer eens een keer een keus maken. Ik meen het absoluut. Laat ze eens een keus maken. Vermoedelijk hebben ze dat hun hele leven nog niet hoeven doen. Of niet willen doen, dat kan ook. En dan wordt het tijd dat men een keer kiest. En in de eerste plaats, men kiest wie men dienen zal. En dan gaat men inderdaad aan het werk. Omdat dat moet. Nee, het hoeft niet. Maar als je chagrijnig door het leven wil gaan wil wentelen in je ongeluk en aan je de tegenspoeden, dan ga je gang maar. Maar er zit heus maar één ding op. Dat je zelf opstaat, eruit krabbelt, je eventueel laat helpen, maar dan, van de week kwamen termen voorbij over een karretje op de rails zetten, dat is wel goed. En het is goed als wij bij anderen een karretje op de rails helpen zetten, maar iemand riep meteen, ja, maar niet duwen. Dat moeten ze zelf maar doen. En dat is ook inderdaad zo. Dat kunnen wij wel gaan doen, maar er wordt het verhaal niet anders van. De mensen die je helpt, die zijn je niet eens dankbaar trouwens ook. Ze worden er ook niet gelukkig van. En degene die moet lopen duwen, is met iets bezig wat totaal zinloos is. En dat is waar de duivel op uit is. En dat is de laatste regel van het verhaal. Dat is waar de duivel op uit is, ons bezig te houden met karretjes op de rails te zetten en te duwen van anderen en vooral van onze broeders en zusters eventueel, die gewoon geen zin hebben om hun eigen leven ter hand te nemen. Dan kunnen wij dat wel proberen met de beste bedoelingen. Dat is een nobel streven, maar het dient tot niks. Ik ben het serieus. En ik adviseer u om het toch eens te proberen. Nee, dat bedoel, dan komt u daar wel achter. Let op, onthoud wat ik gezegd heb, probeer het maar. Anderen helpen en anders andermans karretje duwen enzovoort. Kijk maar eens wat er van terecht komt. Het is jammer van je tijd, denk ik wel, maar niettemin, het zal medewerken ten goede als je de dingen tenminste doet in alle oprechtheid. Maar het is wel een traag systeem, hoor. Mijn Bijbel zegt die dingen ook. Ik heb geen tijd om u dat allemaal te lezen. Bovendien, het zijn uitspraken in de Bijbel die helemaal geen toelichting behoeven. Ook niet van mijn kant bedoel ik maar. Dan staat het er gewoon. Doe dit, doe dat en doe niet zus en doe niet zo. Ik heb een afkeer van dit en dat enzovoorts. En richt u op en dat soort zaken meer. Dat zijn heel eenvoudige instructies die voor iedereen te begrijpen zijn. En verder hebben we het hierna nog over. Want ik was bij vers 28, wij weten, dat is een bewustzijn, hè, dat voor degene die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Naar dat doel van die erfenis namelijk, die zoonstelling, namelijk voor degene die naar zijn voornemen geroepen zijn, zodat de vraag is, wie zijn er naar zijn voornemen geroepen tot zoonstelling? Wij hadden al kinderen Gods, hè? Kinderen God zijn erfgenamen enzovoorts. En nu aan de hand van dit vers kan het antwoord nog verder gespecificeerd worden. Genuanceerd. Wie zijn er naar zijn voornemen geroepen? Degene die God lief hebben. En nou staat er niet meer de kinderen Gods of degene die wedergeboren zijn. Er staat degene die God lief hebben. Die hem dienen namelijk. Want als kinderen God zijn, worden wij bekwaam gemaakt om hem te dienen. Maar pas als we hem dienen, zullen wij ook erven. Dat is het idee. Zo wij met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt zouden worden. En ik zeg weer wat ik van de week al gezegd heb, want ik weet dat de mensen wat in verwarring doorraken, omdat ze het niet goed begrijpen. Maar ik zeg maar weer wat ik van de week al gezegd heb. Dat is niet een kwestie van je uit je rust jagen, omdat je nou ineens toch weer aan het werk moet, hoewel je uit genade leeft. Dat is je iets zinnigs, iets zinvols te doen geven, waar je blij mee mag zijn. Dat je leven gevuld wordt met dingen die waarde hebben voor de eeuwigheid. Dat is genade van God. Dat is genade. Niet alleen dat zonden vergeven zijn, dat met het verleden afgerekend is. Genade is ook dat we een toekomst ontvangen. En een heden. Iets te doen. Ik weet niet of het aan mij ligt, maar mijn grootste frustratie ooit in mijn leven is bijna niet. Dat kunt u misschien niet voorstellen. Mijn grootste frustratie ooit in mijn leven was die van, ik heb niks te doen, ik verveel me. Niks zinnigs te doen. Niks om je op te concentreren. Je gedachten bij de bebaal om over na te denken. Of je handen bezig te laten zijn enzovoort. Ik heb niks te doen. Nou, dat komt tegenwoordig nooit meer voor. En daar zorg ik ook wel voor dat het nooit meer voorkomt. Maar als kind had ik die problemen. Ja, en op school. Ik heb me wat verveeld, zeg. Op school. En dan kwam je thuis en wij waren ook niet zo rijk, zuster. Dus ja, er was ook niet altijd wat te doen. En die zeiden, dan ga je kamer maar schoonmaken. Nou, dat is ook stom, vervelend werk, zeg. Of het gras tussen de stenen uitkrappen op het stoepje. Dat was een stoepje. Dat was maar een stoep. Maar vooruit, hè. Daar was je dagen mee bezig, had je wat te doen. Maar het liet je gedachten leeg, zal ik maar zeggen. Er was niks interessants aan. Dus dan verveelde je nog kapot. Als ik er nog aan terugdenk, verschrikkelijk. Hè? Nou goed, ik geloof dat de heer daarin voorzien heeft, zal ik maar zeggen dan. Maar vooruit, hè. Daarom, je moet blij zijn dat je een loopbaan voorgesteld krijgt van de heer. Dat is genade. Dat zegt Paulus hierna in Romeinen 12. Hè. Het ontvangen genade en het apostelschap, om maar eens een keer iets te noemen. Dat is genade van God. Dat je ergens dienstbaar aan gemaakt wordt. En voor gebruikt kunt worden. Je leven mee kunt voeren. Iets dat belangrijk is. En iets wat ook onze liefde, onze belangstelling zou hebben. Omdat het werk van de Heer betreft. Dat mag toch verwacht worden. En als je daar geen liefde voor hebt, voor het werk van de Heer, dan ben je die erfenis ook niet waardig. Als je niet geïnteresseerd bent in de Heer en zijn werk, dan heb je jezelf toch meteen gedisqualificeerd voor die erfenis. Toch? Goed, nou ja, het is wat de Bijbel leert. Maar aan de andere kant, de Heer zou zorgen dat we bij die erfenis komen. En dat is niet het onmogelijke van het ideaal, zal ik maar zeggen. Maar het is wat hij beloofd heeft en het ligt vast in zijn beloften. En daarmee in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. En dat is wat in de volgende zinnen staat. In een constructie die wij in het Nederlands niet kennen. Dus blijft het altijd lastig uit te leggen. Maar er staat, want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren verordineerd het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zij samen met vele mede-eerstgeborenen, broederen, mede-erfgenamen dus. En die hij tevoren verordineerd heeft, heeft hij ook geroepen. Die hij geroepen heeft, heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, heeft hij ook verheerlijkt. En die constructie kennen wij in het Nederlands niet. Ik geloof in onze westerse talen helemaal niet. Maar het betekent gewoon dat waar hij ons tevoren gekend heeft, heeft hij ons ook tevoren verordineerd. Tot zo'n stelling. Hij heeft ons tevoren verordineerd, dan heeft hij ons ook geroepen. In de zin van, dat is hetzelfde, dat hoort bij elkaar, dat zit in één pakket. Als je aan het één deel hebt, heb je aan het andere ook deel. Dan heeft hij ons dus ook gerechtvaardigd en heeft hij ons ook verheerlijkt. En de uitdrukking heeft verheerlijkt met, voltooid tegenwoordige tijd is het, geloof ik. Heb ik hem goed? Voltooid tegenwoordige tijd. Dat is nog steeds tegenwoordige tijd. Het had ook vertaald kunnen worden met die hij tevoren verordineert met een T. Die roept hij ook. En die hij roept rechtvaardigt hij. En die hij rechtvaardigt, die verheerlijkt hij. Dan is het wat tijdlozer, want dat is de bedoeling van zo'n uitspraak. Die begrippen worden gewoon bij elkaar gezet, het is één geheel. Vandaar dat die roeping samenhangt met zoonstelling, met predestinatie en met rechtvaardiging en met eerlijkheid enzovoorts. Dat is waaraan wij deel krijgen van Gods wegen. En in plaats van dat men dan kreunt en zegt, ja, nou word ik weer aan het werk, zegt de apostel precies het tegenovergestelde. Hij zegt, wat moeten we daar dan nog aan toevoegen? Wat zullen wij tot deze dingen zeggen? Soms denk ik dat de vertalers tot vandaag nog niet begrepen hebben wat er staat. Maar er staat gewoon, wat zullen we hier nog aan toevoegen? Wat valt er nog meer over te zeggen? Zo God voor ons is, die is dus voor ons. Hij zal voor ons zorgen enzovoorts. Wie zal tegen ons zijn? Hoe kom je erop om zelf te protesteren tegen zulke soort dingen? God heeft dat voor ons geregeld, heeft die heerlijkheid voor ons weggelegd, geeft ons de garantie dat we dat zullen bereiken, omdat zijn kracht in onze zwakheid zal volbracht worden enzovoort. Hij ziet als een vader op ons toe, hij is bij machten om onze voeten voor struikelen te bewaren en oneindig meer te doen dan wij bidden of denken. En hij heeft beloofd dat te zullen doen en hij heeft gezegd dat hij getrouw is en met ons is tot aan het einde. En dan roept iemand, ja, moet ik nou weer aan het werk? Ja, je wordt toch lid van de vakbond? Ja, wat moet je daar nou op zeggen tegen zulke dingen? He? Ik dacht dat we de rust waren ingegaan. Nou, ik moet u zeggen dat het mij volstrekte rust geeft. Om in dat werk actief te mogen zijn als kind van God. Hoef je in ieder geval niet af te vragen, ben ik soms met de verkeerde dingen bezig? Dat scheelt alleen een stuk, toch? Maar goed. Maar zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Overigens ontleend aan Numeri, maar dat doet er nou niet toe, hè? Het zijn oud-testamentische uitspraken al. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. U weet wel, God bevestigt zijn liefde tegen ons, dat Christus voor ons gestorven is. En dat soort dingen meer. En hier komt het vervolg erop. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen, voor de gemeente, voor gelovigen, overgegeven. Hij bouwt aan zijn gemeente, waarvan wij leden zijn. Wel, als God zijn zoon voor ons heeft overgegeven, hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Ik bedoel, wat is er dan nog meer dat ons ontbreekt en dat wij zouden willen ontvangen? Toch? God heeft ons alles gegeven, zegt dus Petrus. Niet met deze retorische vragen, maar gewoon in een stelling. God heeft ons alles gegeven wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Hoe zal hij ons met hem ook niet alle dingen schenken? En wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? Want dat zijn wij. Gij zijt een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Gij die eertijds lo ami waard, maar nu ami zijt geworden enzovoorts. Hè? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het die vrijspreekt. Vertaald altijd met rechtvaardigd. Hè? God is het die rechtvaardigt. En dus wie is het die veroordeelt? Wie zal ons veroordelen? Christus immers is het die gestorven is. Eenmaal, maar voor de wereld als zodanig. Ja, wat meer is, die ook is opgewekt. Staat zwart op wit in de Bijbel, dus ik hoef me niet te verontschuldigen. Opstanding van Christus is meer dan zijn dood. We hebben een levende Heer, die ook ter rechterhand Gods is, onder verwijzing naar de nodige oud-testamentische profetische uitspraken, en herhaald in het Nieuwe Testament, in bijna alle nieuw-testamentische Bijbelboeken. Hij is aan de rechterhand Gods, uitermate verhoogd, en hij is het die voor ons bidt. Dat wisten we al, want er stond dat de geest voor ons bidt. En dat is hetzelfde en het is bovendien ook hetzelfde Griekse woord. En er zijn nogal wat Griekse termen voor bidden, maar het is dezelfde uitdrukking. Die ook voor ons bidt. Die onze belangen behartigt. Zie? En dus vragenderwijs, omdat je daar toch niet met nee op kunt antwoorden of zo. Hè? Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Want liefde is gemeenschap en scheiding is het tegenovergestelde van gemeenschap en dus van liefde. Lieven is trouwens leven en scheiding is dood. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? En dan verdrukking, benauwdheid, vervolging. Honger, naaktheid, gevaar, zwaard, of zo. Ontleent ook aan nogal wat oud-testamentische schriftplaatsen. Tussen haakjes dan, daar ga ik me verder niet op in. En dan staat er, maar in dit alles, juist in dit alles, wat ons tegen is wellicht, zijn wij meer dan overwinnaars. Omdat je er nog niet eens wat voor hoeft te doen om die overwinning te behalen namelijk. Daarom zijn wij meer dan overwinnaars. We hebben er niet voor gestreden. Hij heeft overwinning behaald. En dus zijn wij in dit geval zelfs meer dan Christus. Meer dan overwinnaars. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die zo'n warm gevoel voor ons had. Maar dat staat er uiteraard niet, hè? U begrijpt nou toch dat woord? Let erop als u het leest, hè? En vraag u zelf af, wat zou er staan? Agape of filio, hoe het maar heten mag. En als je één keer het onderscheid kent, heb je het Grieks er niet eens meer bij nodig. Je herkent het gewoon uit de context. Door hem die ons liefgaat. Door hem die zich voor ons overgeeft. Die ons dient. Die ons geeft wat we nodig hebben. Die voor ons bidt. Die voor ons zorgt. En dus, want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, waarvoor wij altijd gewaarschuwd worden, weet je wel, overal bang voor zijn als kinderen Gods, hè? Alles wat ons bedreigt of ons zou verontreinigen enzovoort. Er staat gewoon, nee, niks. Ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden ons zou kunnen scheiden, het is ondenkbaar. Van de liefde, laat het woord tot u doordringen, van de liefde Gods. Dat is een actieve zaak, dat is een bezigheid van God, die voor ons zorgt. Van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Here. Want al wat God ons geeft, geeft hij ons door Christus Jezus. En het is niet voor niks dat het laatste en dus beklemtoonde woord uit deze zin is Here. Kennelijk niet in de betekenis van Jehovah, maar in de betekenis van meester. In de betekenis van degene die wij dienen. En als we hem dienen, zou hij voor ons zorgen. Vroeg ik het nog aan Timotheus, die zegt, nou, ik heb een brief gehad, daar staat in, en als wij hem verloochenen, zal hij ook ons verloochenen. Dat is geen populaire tekst, maar dat gaat hierover. Als we in ons dagelijks leven niet hem dienen, dat niet bereid zijn dat te doen, zal hij ook niet voor ons zorgen, waarom ook. Hij heeft geen belang bij uw oude leven als zodanig. En bij de loopbaan die u zelf gekozen hebt. En bij de filosofie of levensbeschouwing die u zelf ontwikkeld hebt. Integendeel.
Zou je deze tekst dan pas ook kunnen leggen aan de dienstknecht uit Exodus 21, die zijn oordeel behoord heeft? Is dat een...
Nou, ja. Feitelijk wel. Maar die dienstknecht die uit, wat was het, Leviticus?
Exodus.
Die dienstknecht uit Exodus heeft van doen met de wetten met betrekking tot het Sabbatjaar, waarbij een lijfeigene, een slaaf, elk Sabbatsjaar, dus elk zevende jaar, dat kun je gewoon uitrekenen op de kalender, zou moeten vrijgelaten worden. Net zoals elk 50ste jaar, eigenlijk 49ste in de praktijk, maar elk 50ste jaar alle grond, alle onroerend goed zou moeten worden teruggegeven aan de oorspronkelijke eigenaar, dan wel de erfgenaam daarvan. Maar die slaaf is gewoon een uitbeelding van de mens in het algemeen, maar ook de mens in het bijzonder. In het bijzonder namelijk eigenlijk van de Heer Jezus zelf, maar vanuit hem toegepast op elk mens. En het idee is dan dat als die slaaf wordt vrijgelaten het zevende jaar, kon het wel eens wezen dat hij zegt, maar ik wil helemaal niet vrijgelaten worden. Ik laat liever mijn leven onder de controle van die Heer die ik gediend heb, want die heeft goed voor mij gezorgd. Ik ben wel blij met deze relatie, ik kan er goed mee leven, dus waarom moet ik nou vrijgelaten worden? Dan voorziet de wet daarin dat zo'n slaaf inderdaad bij zijn meester kan blijven. Men verouderd zijn, noemt men zo iemand dan een liefdeslaaf, maar dat woord heb ik toen eens opgezocht in het woordenboek. Nou ja, ik geloof niet dat het het woordenboek was waar ik het tegen kwam, maar dat doet er nou niet toe. Een beetje veel. Nou goed, maar vooruit, hè. Maar in theologisch jargon noemen we hem zo, ja. Maar hoor, die slaaf die kan er dus voor kiezen na die zeven jaar te zeggen, maar ik wil helemaal niet vrij, ik wil mijn heer blijven dienen. Dan moet hij met zijn oor tegen de deurpost gaan staan en dan wordt daar een priem door zijn oorlel gestoken waarmee hij vastgeprikt wordt aan de deur. Maak je zich niet bezorgd, ze halen dat ding er later weer uit, want anders kan hij zijn heer niet dienen. Maar hij wordt met zijn oor aan de deurpost gepriemd. Of iets dergelijks. Dat wil zeggen, zijn oor wordt doorboord. En omdat we de tekst nog ergens anders in de Bijbel tegenkomen, waar staat, gij hebt mij het oor doorboord, weten wij ineens wat het betekent. Dit is Psalm 40, geloof ik. Maar goed erin. Het is die regel die in Hebreeën 10 niet wordt aangehaald. De rest wel, maar die ene regel niet, omdat hij niet ontleend is aan de tabernakeldienst, maar aan andere wetgeving. Gij hebt mij het oor doorboord. Het punt is namelijk dat een mens, probeer het kort te zeggen, dat een mens per definitie, volgens de gebruiksaanwijzing zal ik maar zeggen, een dienstknecht is. En als je zegt, wat maakt mij dat uit? Zeg ik, nou, het betekent in de praktijk dat als een mens niet een dienende functie inneemt, dan is er sprake van oneigenlijk gebruik. Dat wil zeggen, daar wordt een mens niet gelukkig van. Hij is niet bestemd om te heersen. Hij zou moeten dienen en zelfs als hij heerst zou het een dienende functie moeten zijn. Dat kan ook nog. Maar goed, de mens per definitie heeft iets waaraan hij zich zou moeten onderwerpen. Waarvan Bowman zei, vrijheid is leuk, maar je kan alleen als je idealen hebt en verantwoordelijkheid. Daar zei je precies hetzelfde. Mens moet ergens aan dienstbaar gemaakt zijn. Zie? En dan kun je wel slaaf zijn en het niet prettig hebben en vrijgelaten worden, maar wat moet je dan? En het is dus heel goed denkbaar dat je zegt, ja, nee, vrijgemaakt, maar ik wil toch bij die Heer blijven. Dan heb ik een dienende functie, daar heb ik aardigheid in. Dat geeft mij bevrediging, zal ik maar zeggen, want dat is wat het is eigenlijk. En dat wordt toegepast in de Bijbel in de eerste plaats op de Heer Jezus Christus. Die kwam onder de wet en in deze wereld, Galaten 4, hij kwam onder de wet om degenen die onder de wet waren te verlossen van die slavernij van de wet. Maar dan? Hoe daarna dan? En dan krijgen we te horen dat nadat de Heer op aarde zijn dienstwerk voltooid had, onder het motto het is volbracht, dus nadat hij stierf, stond hij op uit de dood en daar was hij dan. Had zijn taak erop zitten. En toen zei hij, maar ik wil toch deze Heer blijven dienen. Hier ben ik om uw wil te doen, alsnog. En dan is het, ga maar met je oor tegen de deur, want dat is het dan eigenlijk. En dat is wat met ons ook gebeurt. Dat wil zeggen, als wij enig idee hebben van dat wij verlost zijn geworden van de dienstbaarheid der verderfenis en de dienstbaarheid van de wet, want dat zijn de termen in de Statenvertaling, dan zouden wij toch moeten zeggen, ja, oké, daar zijn we dan. Maar we zouden toch wel deze Heer willen dienen. En dan zegt de Heer tot ons, ga maar even tegen de deur aan staan. En dan spuit hij onze oren uit, want dat is wat het overdrachtelijk betekent. Hij doorboort het oor. Hij opent onze oren, zodat we zijn woord kunnen ontvangen. He? Nou ja, de deur is de poort der gerechtigheid, waardoor de rechtvaardigen ingaan. De poort van het leven heet het ook. In de psalmen komen die uitdrukkingen voor. Dat is de opstanding, dat is het geopende graf. Waar je niet inloopt, maar waar je uitgaat, zal ik maar zeggen. Sommigen zeggen het is het kruis. Dan zeg ik, nou ja, oké, laat me zitten. Maar als je dan maar het neemt in de brede toepassing van de term, zal ik maar zeggen. Het is wedergeboren, het is dood en opstanding. We hebben deel aan Christus, die de deur is immers. Die deur die bestreken was met bloed, weet u nog, op de paasdag. Bij de uittocht uit een levende deur dus eigenlijk. De deur waardoor de schapen ingaan. Maar de deur is dezelfde als de herder. Je krijgt vanzelf wat gevoel voor beeldspraak en voor symboliek als je deze uitdrukking achter elkaar hoort. Wij worden verbonden aan de levende Christus en onze oren worden doorboord. Dat wil zeggen, wij leren zijn woord verstaan. Hij opent onze oren opdat we zouden horen en verstaan, gehoorzamen. Maar en eventueel zelf doen wat er gezegd wordt. Dat is het eigenlijk. Zodat wij nog steeds dienstknechten zijn, maar niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe. En het enige probleem is dat er mensen zijn die willen überhaupt geen dienstknecht zijn. En het idee van een kroon, een heerlijkheid, spreekt hem wel aan. Maar dienstbaarheid, nee, dat is niet voor ze weggelegd, weet u wel. Wel preken, maar geen tentharingen in de grond slaan, hadden we toch al over. Zoiets. Maar de schrift leert ons dat de weg naar verhoging loopt door de vernedering. Toch? En de Heer zelf heeft ons dat voorbeeld der leer nagelaten. Hij is dat voorbeeld der leer uit Romeinen hoofdstuk 6. Je vindt er talloze illustraties van in de levens van oud-testamentische gelovigen. Eerst die vernedering en daarna de verhoging. Als men niet kan dienen, kan men niet heersen. Toch? Nou goed, en dat dienen leren we hier. En de Heer geeft ons verantwoordelijkheid. En hij geeft ons 1 pond en zegt, doet handeling totdat ik kom. En in de tussentijd moet je het maar zien te redden met je pondje. Toch? Wie kwam niet eerder weer, bemoeide er zich niet mee, gaf en zei, dit is het, ga maar. Nou ja, dat is dat eeuwig leven en de kracht en alles wat daartoe behoort, wat de Heer ons gegeven heeft, enzovoorts. En daarmee doen wij handeling. Ik kan het wel concreter maken hoor, dan zeg ik, is die pond een beeld van het woord van God. Verslot alles wat ik verder genoemd heb, komt toch uit het Bijbel. Dus je kan net zo goed zeggen, het is de Bijbel, het leven en alles wat tot de godzaligheid behoort, staat, is vastgelegd in die Bijbel. God geeft ons zijn woord en hij zegt, ga maar aan het werk. Doet handeling. Laat je handjes wapperen in de omgangstaal ongeveer. Hè? Moeten we dan wat gaan doen? Ja, wat dacht u dan? Dat de Heer wil dat je gaat zitten vervelen? Gaat zitten wachten tot hij zegt wat zijn wil is? En hoe hij het zal leiden? Kom op zeg. Hij zegt, maak er maar wat van. En dan zien we. En dat is wat we zouden doen. In onderwerping aan dat woord. Het mag dan een zwaar woord zijn, onderwerping. Ik heb er niet de minste problemen mee, hoor, met die term. Het is gewoon geloof. God heeft gesproken, enzovoort. En je dankt de Heer voor dat woord en voor alles wat hij ons gegeven heeft in Christus. En je laat hem zijn werk in je doen. En niet murmureren, niet tegenspreken. Maar gewoon, is het zo? Oké, dan geef ik me daaraan over. Dat is geloof. En daaruit volgt dan automatisch de hoop. En onderweg, maar voor altijd, daarom moeten we dat hier leren. En onderweg, maar voor altijd, hebben wij lief. Dienen wij de Heer namelijk en daaruit ontstaat een emotionele band. En hetzelfde geldt voor onze relatie tot broeders en zusters, maar ja, dat kun ik beter aan de hand van schriftgedeelten bespreken, denk ik. Daar waar wij als broeders en zusters, als kinderen Gods, elkaar dienen en zorg voor elkaar hebben. Ik bedoel niet meteen het karretje duwen, maar wel opletten of het eigenlijk wel op de rail staat. Hè? Nee, nadat eerst je eigen karretje op de rail staat. Anders dan valt er helemaal niet. Dan krijg je toch een puin op zich. Ja, dat is niet de wet van behoud van ellende, maar de wet van de vermenigvuldiging daarvan. Hè. Maar goed, maar wij zouden elkaar tot hand en voet zijn en waar we dat doen, zullen wij ook voor elkaar krijgen. En dus emotioneel ook met elkaar verbonden worden. Dan ontstaat dat filio, dat broederlijke liefde, dat gevoel ontstaat daar ook bij. Het is lastig genoeg, moet ik u zeggen. Ik zit daar ook niet altijd om verlegen, denk ik wel eens. En ik heb van iemand van u gehoord dat hij er net zo over denkt. Je zit daar niet om verlegen, om die emotionele band met al je broeders en zusters. Want het kan nogal eens hectisch worden bij gelegenheid. Maar het ontstaat uit die dienstbaarheid. En dat is zeer concreet. Het is niet een kwestie, ik ga zitten op wachten tot ik een soort gevoel over me krijg en iets heb van. Dat is ook zo'n moderne uitdrukking, daar heb ik iets van. Dan denk ik, jongen, waar hebben ze het in vredesnaam over? Hè? Het zijn hele concrete zaken. We doen het gewoon. Toch? Wat de Heer ons voorstelt. En als u vraagt, ja, maar wat is het dan? Dan zeg ik, nou ja, laat ik dan maar een paar bladzijden omslaan. Dan zien wij meteen het vervolg hierop, hè. Dat is niet meteen in deze keer, althans niet Romeinen 9 tot en met 11, maar meteen Romeinen hoofdstuk 12. Zoals gezegd, Romeinen 9 tot en met 11 legt uit dat die aanstelling tot zonen bestemd was voor Israël. En het legt dus uit op welke wijze, zo ja en waarom niet, de gemeente toch Israël is. Enzovoort, hè? Om het ingewikkeld te zeggen natuurlijk. Daar ga ik dus niet op in. Maar wel dan op dat andere vervolg op hoofdstuk 8. Dat is gewoon hoofdstuk 12. Dat staat in alle handboeken, heb ik niet zelf bedacht. Staat in alle handboeken dat dat zo is. Romeinen 9 tot en met 11 een parenthese. En voor de muzikanten onder u een intermezzo. Nou goed. En zoals Romeinen 8 eindigt met wat men een lofzang noemt, een doxologie, zo eindigt Romeinen 11 daar ook mee. Dus dat komt dan weer mooi bij elkaar, uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen enzovoort. En dan gaat het meteen verder met, ik vraag u dan, ik bid u dan, broeders, gelovigen, gaat niet over ongelovigen, nog steeds niet. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen, als je weet wat het is, gaat u voor de spiegel staan vanavond nog even. Het is heel concreet, gewoon letterlijk, een lichaam is een stuk gereedschap, aan slijtage onderhevig, heeft iemand mij verteld van de week. Nee, dat doet er verder niet toe. Maar een stuk gereedschap. En dat kan voor van alles en nog wat gebruikt worden. Het is namelijk per definitie dienstbaar. De mens is een dienstknecht. U weet, staat van de Heer. Hij is mens geworden, heeft de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen. Niet omdat het twee dingen zijn, maar het is gewoon hetzelfde. Een mens is een vat. En het woord vat in de Bijbel is hetzelfde als het woord voor gereedschap. Een vat is een stuk gereedschap. Toch, al is het ook een nijptang. Trouwens, ik heb een nijptang gekend. Ik bid u dat gij uw lichamen, nou ja, dat is al wat we hebben in dit leven eigenlijk, hè? Als het er helemaal over gaat. Dat gij uw lichamen stelt tot, let op dat niet over gedrag meteen gesproken wordt, of over werken of doen en laten, maar gewoon beschikbaar stellen. Hij zou het gebruiken. Dat gij uw lichamen stelt tot levend, omdat het levend gemaakt is door de geest die daarin woont. Heilig, omdat het de Heilige Geest is die daarin woont. En u weet wat heilig betekent? Ik hoor het altijd, hoor ik dan. Afgezonderd, ja, maar dat is de minst belangrijke kant van het woord, hoor. Het betekent gewijd aan. En dus afgezonderd van, niet gewijd aan of ontrokken aan, afgezonderd van, maar gewijd aan de dienst van de Heer, precies. Al is het ook een kachelpook in het Oude Testament. De heilige voorwerpen van de tabernakel, de heilige vaten, waren gewoon stukken gereedschap. En die waren heilig, niet omdat ze zich netjes gedroegen, want ze gedroegen zich überhaupt niet. Maar ze waren gewijd aan de dienst van God. Precies, daarom zijn wij heilig, niet omdat we nette christenen zijn, maar omdat we geheiligd zijn in Christus Jezus. We zijn per definitie gewijd aan de dienst van God. En dus stelt uw leven tot levend, heilig, God welbehagelijk offer. Ja, of het ons welbehagelijk is, wordt niet meteen gevraagd. Bovendien weten wij veel. Dat maakt hij wel uit. Maar dat is wat hem behaagt. En hij vraagt het ons, let op dat je hier ook het omgekeerde hebt van wat wij meestal onder gebed voorgeschoteld krijgen. Ik wilde zeggen verstaan, maar vooruit, hè. Dan vragen we, stellen wij de Heer, in gebed stellen wij de Heer onze welbehagelijke wil voor. Dan hebben wij bedacht dat het zus of zo moet, omdat we die cursus gevolgd hadden natuurlijk. En dan brengen we het bij de Heer. Dat stond namelijk ook in die cursus. Dat je dat dan bij de Heer moet brengen. Wat je graag wil. En dan hopen wij dat hij doet wat wij hem vragen. Het is fundamenteel in de Bijbel andersom. Hij vraagt ons. Hij bidt ons. Het is niet voor niks dat dat woord gebruikt wordt. Ik bid u, broeders. Dat gij uw lichamen stelt tot levend, heilig en God een welbehagelijk offer. Stelt, ben je niet. De rest komt daarna. Maak je geen zorgen. Wij melden ons bij de Heer aan. En dat is precies wat de Heer Jezus zelf gedaan heeft. En wat mijn zin is, voor zover ik in mijn Bijbel heb kunnen vinden. Het offer was of is van de Heer Jezus Christus. Het is het enige offer van de Heer dat ik heb kunnen vinden. Volgens het Bijbelse woordgebruik. Dat hij na zijn opstanding, nadat hij vrijgemaakt was, zal ik maar zeggen, door de doden heen, terwijl de Sabbat aanbrak, om zo te zeggen, meldde hij zich bij zijn hemelse vader en zei, zie, hier ben ik om uw wil te doen, o God. Zend mij. dat soort woorden worden gebruikt. Nee, in het Oude Testament ook al hoor. In profetieën, in geschiedenissen komt dat voor. Maar dat is wat hij deed. En wij worden geacht in navolging van hem, omdat we nu eenmaal zijn lichaam zijn. En als zodanig, als zijn lichaam door hem immers al geofferd zijn, want hij offerde zijn lichaam. Daarom sluiten we ons daarbij aan, volgen hem na en zeggen, hier zijn wij dan. Nou, niet hier zijn wij dan, hier ben ik dan. Want het is strikt persoonlijk voor ieder van ons. En dat is ons offer. Tinden. Kom nou. Alles. En dat is onze religie. Normaal zegt de Bijbel, we hebben geen religie, daar zijn we juist van verlost. En als je dan toch zo hangt aan de term religie. Nou, onze religie bestaat niet dat we iets aan de Heer geven, zoals dat in vele religies is. Hè. Je moet iets geven aan de goden, wat het maar wezen mag, of aan God. Bij ons is het, wij geven alles. Dat is niet iets of een onderdeel, daarom is het ook geen religie. En wat we hem geven, is wat we van hem hebben ontvangen. Ons leven. Ons opstandingsleven, maar ook het stuk gereedschap waar het in zit. Gebruikt u het maar. Dat is een hele zorg minder. Ik heb van jongs af aan dus nooit het probleem gehad van de beroepskeuze. Ik heb wel het probleem gehad van hoe kom ik voorlopig aan de kost. Nee, dat heb ik tenminste altijd als wat anders beschouwd. Ik heb ook altijd geweten, gek genoeg, dat weet je dan, vroeg of laat dan, hè, dan gaat het gebeuren. Soms dacht ik, nou, die heer laat me wel lang rondzwemmen. Maar ja, nou goed. Ik ga het toch zelf niet doen, dat moet hij dan toch maar regelen. Enzovoorts. Hè. Want ja, je stelt je aan hem ter beschikking en hij zal je gebruiken. Waarheen die weg leidt, geen idee. Dat hoef je ook niet te weten. En soms denk ik, is het maar beter dat je het niet weet. Hoef je er ook geen zorgen over te maken op voorhand. Maar we zouden ons aan hem beschikbaar stellen. En dan staat er dat we op grond daarvan zouden veranderd worden door de vernieuwing van onze mind, ons gemoed, ons denken. Dat is vers 2, ga ik heel snel doorheen, want ik beschouw het niet als ons onderwerp van de week. En we hebben ook natuurlijk geen tijd meer eigenlijk. Men zou dus nadat men dat gedaan heeft veranderd worden in het denken. Mocht u nou het probleem hebben dat u van dit soort zaken nu nog steeds niks begrijpt. Dan kan ik u maar één advies geven nog. Dat is, dan gaat u, niet bij mij komen. Dan gaat u naar, alstublieft. Dan gaat u naar de Heer toe en dan zegt u tegen de Heer. Heer, ik heb er niks van begrepen, maar ik begrijp wel dat ik mijn lichaam zou stellen tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. En dan zegt hij, hier ben ik om uw wil te doen. Het zou je gedacht zijn wat er daarna gebeurt. Hè? Dan gebeurt er wat, ja. Maar goed, maar zo werkt het. Want daarna komt pas de verandering van denken. En dat lost een heleboel op, hoor. Die verandering van denken. Verandering van uw gemoed. En daardoor zal men proeven, ervaren, beleven, ondervinden wat de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Voor het eigen, hoogst individuele leven. Dat is vers 2. En daarna wordt het iets algemener, namelijk, daar wordt gezegd dat elke gelovige in ieder geval minstens één specifieke gave heeft. Wat is dat, een gave, een geestelijke gave? Dat is heel makkelijk, dat is een loopbaan, die krijg je. Dat is het, niks moeilijks aan, niks mystieks aan. Je krijgt een loopbaan, een verantwoordelijkheid, zeg ik altijd. Dan krijg je gratis cadeau en geheel voor niets. Daarom heet het ook een gave en daarom heet het ook leven uit genade. De Heer stelt je een loopbaan voor enzovoorts. En daarna zegt vers 7 en 8 dat men daaraan trouw zou zijn. Moeilijker is het niet. Dat jaarlijk in beslag kan nemen voordat je erachter bent hoe het in elkaar steekt. Voor je eigen leven. Ja, dat kan. Maar dat was met ons toch vroeger toen we kinderen waren ook zo. Wij werden naar school gejaagd, wisten wij veel. Wat allemaal voor nodig was. En hoe dat zat met die maatschappij waarheen wij onderweg waren, wisten wij veel. En onze ouders vonden het nog leuk ook dat we niks wisten, want we waren nog zulke onschuldige kindertjes. Weet je wel, zo naïef en zo. Dat is het aardige van kindertjes, dat ze niet veel weten. En tegelijkertijd worden ze naar school gestuurd om ze te verpesten. Want ze moeten vooral een boel leren. Zou je gedacht zijn wat ze op school allemaal leren. Over de tafel en onder de tafel door, bedoel ik maar. Daarna worden ze volwassen. Dan zijn ze voor eens en altijd bedorven, denk ik wel eens. Dus daarom moet je ze als kind al het evangelie vertellen. En vertellen hoe dat zit met het werk van de Heer Jezus. En wie hij is en wat hij voor je wil doen. Ben je serieus? Maar goed, wij zouden dan die loopbaan lopen, trouw zijn aan onze bediening. En dan, maar daar ga ik het nu vanavond niet meer over hebben, want het zal wel weer de hoogste tijd zijn, jawel. Maar dan komen we bij die zinnetjes, waarvan ik dan zeg, ja, die hebben helemaal geen toelichting nodig. En omdat men er daarom zo gemakkelijk overheen loopt, wil ik dus nog wel, maar dat doen we dan morgen wel weer, enige moeite nemen om ze wat krachtig bij u door de strot te drukken. De liefde zij ongeveinsd. Wat staat daar? Dat je niet net moet doen alsof je elkaar lief hebt. Dat staat er. Of zie ik dat verkeerd? De liefde zij ongeveinsd. Er staat niet, heb elkander hartelijk lief. Nee, dat staat wel ergens, maar hier niet. En de eerste aanbeveling is, doe niet alsof. Speel geen rol. Bouw geen façade op. Doe niet net alsof je de Heer lief hebt. Terwijl het niet zo is. Doe niet net alsof je elkaar lief hebt, als het niet zo is. Wat wij als kinderen Gods moeten leren, is nou juist dat waar de natuurlijke mens van jongs af aan leert een façade op te bouwen. Een imago heet zo'n ding ook in het Latijn. Hoe heet zoiets? De schijn op te houden, te doen alsof, zich te gedragen. Wij noemden dat vroeger ons fatsoenlijk aanstellen. Net alsof wij fatsoenlijke mensen waren, hetgeen wij niet waren. Maar u weet, de beschaving is een heel dun laagje lak of zo, hè? Toch? Vernis, dat woord zocht ik. Ja, ik was bij fineer, maar goed. Vernis. De beschaving is een heel dun laagje vernis. Je stoot er even tegen en het breekt er zo vanaf. Maar dat mag niet, hè? Die vernis moet erop, hè? En zo gaan we door het leven. En hoe zien andere mensen ons en wat vinden ze van ons en wat zeggen ze over ons enzovoort. De vraag is, houden we ze nog steeds goed voor de gek? En wie we zelf zijn, weten we wel, maar daar trekken we ons niks van aan. We luisteren naar anderen en we spiegelen anderen iets voor. We spelen ons spel. Het leven is een toneel. En niet maar een strijdtoneel, maar het is een toneel. Enzovoort. Men doet alsof. Heb je dat nooit gemerkt? Je praat met iemand en je probeert daar doorheen te prikken en je komt erachter dat er niks onder zit. Het is alleen maar vernis. En voor God telt die vernis niet. Is dat buitenkant, dan gaat het toch af. Het breekt vanzelf. Het is trouwens heel kwetsbaar, zoals ze zegt. En dus doe nou niet alsof, dat is het eerste wat je moet afleren. Jezelf zijn, dat zou een goed advies zijn voor de natuurlijke mens ook overigens. Eigenlijk, als het gaat om geluk en dat soort dingen meer. Men zou zichzelf zijn. Alleen ja, een mens is een zondaar, dus je kan het zich eigenlijk niet permitteren om zichzelf te zijn. Dan heb je een probleem. Maar wij als kinderen Gods zouden onszelf zijn. Want God geeft ons die nieuwe identiteit. Die zich niet meteen manifesteert. Maar dat komt wel. Maar begin nou niet met te doen alsof. En u weet hoe het is, hè? Broeder Bos had van de week nog een gedichtje erover. Geloof dinsdagavond, tegen het eind van de avond. Zo'n gedichtje van, dan kom je tot geloof. Het is allemaal uit genade. Je kan vrij binnenkomen, maar zodra je binnen bent, is er geen genade meer. Dat ligt alleen in de etalage. Want in de winkel zelf ligt alleen maar wet in de schappen. dan moet je ineens gaan doen alsof. Nu je dan geloviger geworden bent en lid van ons kerk, nu word je geacht je zus en zo te gedragen. Dat is ter wille van het getuigenis. Heb ik ook nooit begrepen, want ik dacht altijd, speelt God dan toneel? Ter wille van het getuigenis worden we geveinsden, huichelaars, farizeeërs en weet je veel wat. Het is zulke onzin. Zij ongeveinsd. We moeten leren onszelf te blijven en daarbij onze relatie met de Heer te onderhouden. Ik zeg het verkeerd, ik moet zeggen te leren te leven uit die relatie die er is. En wij verzieken die in de praktijk, voor ons gevoel althans, wanneer we gaan doen alsof. Je kunt tegen de Heer niet zeggen, Heer, zie mij dit eens doen. Wat een flauwekul. Je kunt tegen de Heer niet zeggen, ik heb u lief. Als het niet blijkt uit de praktische dingen. Dat is in het algemeen wat ik tegen die preesbeweging heb. In het algemeen, ik bedoel niet iemand persoonlijk of iets in het bijzonders, maar dat geroep van de Heer, u bent groot en ik heb u lief en ik prijs u, ik aanbid u, ik loof u. Ja, dat kan je 100 keer zeggen, maar daarna denk ik, laten we er daarna maar even aan beginnen dan. Niet in een lied en met tekst, maar gewoon in het dagelijks leven. En ik heb niks tegen liederen en teksten, zoals je zult begrijpen. Maar het is weer zo'n façade, het is weer verpakking. Het gaat erom dat we in ons dagelijks leven de Heer dienen. En dat is geen groot schouwspel waarbij men van het toneel af schreeuwt en als zaal samen zo hard mogelijk schreeuwt of zingt. Want dat is het ook nog soms, hè, zingen. Maar goed, hè? Daar heb ik niks op tegen. Maar dat is niet de essentie. Het is een beeld, het is een type. In de Bijbel is het zingen van gelovigen het type, een symbolische uitdrukking van hun leven als zodanigen, van hun bestaan als gemeente. Maar dat laatste is belangrijk. Heb je dat nog? En het eerste is het symbool van. Een prachtig symbool, vind ik. Maar ook dat hoef ik waarschijnlijk niet uit te leggen. Maar waar het om gaat, is dat we als kinderen gods inderdaad de Heer zouden lief hebben, elkander zouden lief hebben, een afkeer zouden hebben van het boze. En dat betekent niet emotioneel dat we ervan moeten kokkenhalzen of verplicht. Zo van hebt een afkeer van het boze. Het betekent gewoon dat als je het boze tegenkomt of zit, dan draai je je rug toe en dan kijk je de andere kant op en loop je erbij van dan, ik wil het niet weten, ik wil het niet zien. That's it. Dat is concreet. En daarmee dienen we de Heer. Daarmee hebben we de Heer lief. We vullen onze gedachten niet met het boze, dus we keren onze vanaf. En als broeders en zusters ons bij dat boze brengen, staat er, hebt een afkeer van deze broeders en zusters. Wat betekent dat? Dat we niet naar ze omkijken. Zijn het dan geen broeders en zusters? Ja, dat wel. Maar als ze een andere richting opgaan, en als ze iets of iemand anders willen dienen, dan moeten ze dat zelf maar weten, zolang ze ons maar niet tegenhouden. En als ze ons wel tegenhouden, dienen wij afstand te nemen. En mij niet vragen, maar wat kan dan er wel mee door en wat kan er niet mee door? Dat weet u zelf heel goed, want het gaat om uw eigen persoonlijke leven. Als je geobsedeerd wordt door bepaalde zaken die altijd maar je aandacht vragen, dan weet je heel goed wat je eraan doen moet. Maatregelen treffen. Dat wil zeggen, je ervan afkeren. That's it. Ik sprak van de week nog iemand hier die zei, ik heb allemaal boeken weggegooid. Toen. Dat is een manier, dan kun je ze niet meer uit de kast grijpen ook. Dat is het, dan doe je ze weg. Dan doe je die verleiding ook weg. Zeg niet dat je dat per se moet doen. Zonde van de kapitaalvernietiging. Maar goed, ik zeg niet dat je dat moet doen, maar voor sommigen van ons is dat heel nuttig. En dat geldt voor zoveel dingen die ons in de greep houden. Wat je moet doen is weg. Uit je leven verwijderen. Wij zijn niet maar passief en het komt allemaal maar over ons heen en dat kunnen wij niet helpen. Nee, wij zijn gepassioneerd. Wij ondernemen actie en wij leggen af wat alle last die ons wellicht omringt. We doen het weg. We zorgen dat het onze aandacht niet krijgt. We doen er alles aan om te voorkomen dat onze gedachten er alleen al naar uitgaan. Dat is eigenlijk het verhaal. Want u bent verantwoordelijk voor uw eigen geestelijk leven. De Heer heeft beloften gedaan, maar het is de vraag of wij willen. En wij kiezen wie wij dienen zullen en wij lopen onze loopbaan met leidzaamheid en verwachten dan ook die zalige hoop met leidzaamheid. Amen.